Goedemorgen, Giep.
Goedemorgen, meneer Marker.
Mijn excuus dat het wat later is geworden, want we hebben geprobeerd de bron van het lawaai te achterhalen. En daar hebben we broeder Roland voor moeten zoeken, maar het lukte niet. Dus misschien begint het weer en dan kunnen we de ramen dicht doen. Want anders is het moeilijk om te verstaan wat ik probeer te zeggen. En dan een tweede excuus voor iets wat ik gisteren gezegd heb, maar wat ik me absoluut niet bewust was, tot gisteravond mensen mij dat vertelden. Maar misschien heeft u het wel gehoord. Ik heb het zelf niet gehoord. Ik heb beweerd dat ik 67 jaar ben. Ja, ik begrijp niet hoe ik erbij kom. Ik schaam me dood. Want het is, laat ik zeggen, het is niet optimaal correct. Ik ben 76. Sweet 76. Het never been kissed. En waarschijnlijk is het een Freudiaanse verspreking. En wil ik eigenlijk niet oud worden. En is dat een diep verlangen. Nee. Plus 40. Ik heb het opgevoerd. Ja? En zo gaan we door met dat opvoeren. Maar blijkbaar is dat wel een soort verlangen naar een eeuwige jeugd. Maar verlangen is uit de boze. Dat weet ik. Ik heb het vanmorgen nog gelezen. Verlangen en boosheid en onwetendheid zijn de grote valkuilen van de mens in ons bestaan. Punt. Verlangen komt voort uit onwetendheid. Punt. Sorry, ik heb het 4 keer achter elkaar gelezen op 2 bladzijden. Zo nadrukkelijk. En niet zo lang geleden las ik in een tijdschrift, een, zoals dat heet, spiritueel tijdschrift, er zijn er tegenwoordig heel veel, waarin dat ook beweerd werd. Zelfs verlangen om iets aan de problemen van deze wereld te doen en je daarmee bezig te houden, is uit de boze. Zelfs de bodhisattva is nog nergens. Nee, je moet een boeddha zijn. Dan is niks meer. Je verlangt niks meer. Je bent boven alles heel ver uit. Overigens, het boek waarin ik dat las, hoe riskant en gevaarlijk verlangen is, is een boek waar ook hele goede dingen in staan. Maar wat moeten we met zo'n regel? Wat moeten we met een leven zonder verlangen? Dat is een regel van Krishnamurti. Die vraagt het een keer aan boeddhisten. Wat willen jullie toch zonder verlangen? Wat moet een leven zonder verlangen? Maar een feit is dat het heel veel mensen op het verkeerde been zet. Want blijkbaar staat dat ergens of wordt het verkeerd vertaald. Maar het komt zo op ons af. En ik heb heel wat gelezen waarin mensen dat onder hun neus kregen en eigenlijk maar dachten, ja, dan moet ik toch maar proberen een soort rubberen Nelis te worden. Helemaal zo'n beetje niks voelen. En er stond in het boeddhistisch tijdschrift in de tijd een artikel van iemand die had dat ontdekt, zo'n beetje. Een man die had ontdekt, ja, vroeger zat ik altijd te denken aan mijn verloofde of aan mijn vrouw, ik weet niet meer. Maar als ze de deur uit is, ze bestaat niet meer voorbij. Ik leef in het hier en nu. Het was zo'n verhaal, dat was een spook. Dat was geen mens meer. En goddank heeft toen een Nederlandse officiële zendmeester, doet er allemaal niet toe, ik was het niet, maar ik heb me ook daar kwaad over gemaakt, een pittig stuk opgeschreven. Die schreef, ik kan er niks aan doen, maar naarmate ik ouder word, is mijn verlangen en ook mijn passie alleen maar gegroeid. Maar het is in een ander licht gekomen, beste jongen. Dus probeer een beetje wakker te worden. Maar intussen, we zitten met die vraag. Ik hoor het dikwijls ook in Doksan, die vraag. Mag ik wel verlangen? En dat staat er toch. Leven is lijden. Wat is de oorzaak? Tweede waarheid van de Boeddha. Zo wordt het dikwijls vertaald. Wat is de oorzaak van lijden? Verlangen. En nogmaals, vanmorgen kom ik dat dus 4 keer tegen. Verlangen met boosheid en domme onwetendheid als de grote valkuilen. Moeten we nou maar zo'n echte spoken worden? Of is het misschien net andersom? Misschien is het toch goed om daar bij stil te staan. En nogmaals, wat ik hier probeer te zeggen is altijd ook gekleurd vanuit mijn eigen diepe overtuiging. Vanuit dat waartoe uiteindelijk elke religieuze weg, ook de zenweg, oproept. Dat unieke. Ik herinner me wat Masao Abe mij zei bij onze eerste ontmoeting. What you feel in yourself, undeniable, unresistible, onlogenbaar, onweerstaanbaar. Wees daar trouw aan. En datzelfde staat in een hartsoetra. Een van de laatste regels. Het woord dat uit het hart komt. Zo staat het er in het Chinees. Het wordt vaak vertaald met mantra. Ik kan daar niks mee. Met een mantra. Zo is hocus pocus. Maar het is het woord uit het hart. En Dostojevski in een van zijn meest aangrijpende stukken. Waarvan Hisamatsu zegt. Dit is de kern van Zen. Zegt hetzelfde. De hemel zwijgt. Je hebt alleen het woord van je hart. En een van de grote zenmeesters in Japan, Ikkyu, zegt zelfs dat er zonder passie niet eens die weg met een hoofdletter gegaan kan worden, wat die ook is. Dat het niet open kan gaan. En Hisamatsu, we lazen dat vanmorgen, die zegt dat ook heel nadrukkelijk. Het diepe verlangen van de mensheid. Het is gewoon of je kunt herademen als je dat leeft. Het diepe verlangen van de mensheid naar bevrijding, wat dat ook is. Vrij worden. Vrij worden. Heel diep. Dieper dan keuzevrijheid. Hè. Dat is één van de dingen die mij zo raakte bij Kierkegaard. En bij Shestov. En bij Hisamatsu. Is vrijheid de mogelijkheid om te kiezen, bijvoorbeeld tussen goed en kwaad? Nee, zegt hij. Dat is de beperkte vrijheid van de gevallen mens. En daar is levensgroot de vraag, wat is er met de mens gebeurd? Wat is er met de mens gebeurd? En die vraag, dat is ook de achtergrond van de vraag, wat is verlangen? Wat is verlangen? Waarom is er reserve tegenover, aanhalingstekens, verlangen? Natuurlijk, elke taal gaat de mist in. En als één woord het duidelijk maakt, nee, heel veel woorden, is het ook het woord verlangen. Maar Hisamatsu noemt het wel. En herhaaldelijk. Het diepe verlangen van de mensheid. Naar dat wat wij nooit onder woorden kunnen brengen. Vrij worden. Open worden. Dat het stroomt. Dat het leeft. Zoals een beroemde zenmeester in China. Als ze vroegen wat zen was. Alleen maar zei het leeft. Het leeft. Het leeft. En denkt u maar aan de woorden van Krishnamurti. Die ik net aanhaalde. Wat is het leven zonder verlangen? Maar het kan steeds meer een verlangen worden waaruit onechte gehechtheden zijn weggebrand. En gehechtheden is misschien een juistere vertaling van het woord wat er staat in het Sanskriet. Er zijn 5 of 6 woorden voor wat wij met dat ene woord verlangen uitdrukken. En in vertalingen wordt dat heel gauw makkelijk overgenomen. Verlangen, fout. Nee. Geloof ik niet. Maar wat dan? Waarom dan die waarschuwing? Wat is daar bedoeld als daar staat in die tweede regel, soms vertaald, de oorzaak van lijden is verlangen. Allereerst, spreken over verlangen kun je niet loszien van bijvoorbeeld luisteren naar de Hartsoetra. En ook niet van de andere teksten. Je kunt niet één stukje eruit lichten. We zullen het vandaag alleen hebben over verlangen en de rest nee. Het is allemaal met elkaar verbonden. En dat laat de Hartsoetra juist zien. Als daar staat er is geen neus, er is geen oog, er is geen oor. Ik kan me voorstellen dat u denkt, hebben we nu nog kleiner? Wat blijft er over? Maar het laat zien dat de dingen niet geïsoleerd staan. U komt op straat nooit een neus tegen en nooit ogen. Alleen bij Gogol komt dat voor. Ja? En dat loopt heel bijzonder af. Maar zelfs daar is nog hoop. Maar wij lichten de dingen eruit. Ik denk dat u dit doodschrikt. Alleen in een horrorfilm. Dat je een oog tegenkomt. En kijk, er gaat een oog. Nee. En eigenlijk wat de Hartsoetra zegt is hetzelfde. Licht niet er iets uit. En maak het niet tot iets zelfstandigs. En dat gaat zover dat wordt zelfs over ons ik gezegd. Maak het niet tot iets geïsoleerds, tot iets bepaalds, dat je er paaltjes omheen zet, want je zit onmiddellijk in een isolement. En een isolement is dood. Het is groter. En eigenlijk is de hele Hartsoetra, gooi de plaatjes in de prullenbak, het is groter, 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 groter. En daarom is het einde een juichkreet en niet een noodkreet, van nu is er niks over. Al lijkt het soms zo. Al lijkt het soms inderdaad of eerst alles verloren moet worden. En al lijkt het, zoals ik gisteren zei, inderdaad of dat soms een muur of een afgrond is. En een sprong en een stap die onmogelijk lijkt. Bekende zenlerares, die ik vaak noem en die ik vanmiddag aan de tafel wel even zal noemen. Imka Schleukel. En dat heb ik ook pas gelezen in een artikel van Jan. Die zegt, letterlijk, het lijkt soms op suïcide. Want het lijkt of de dingen onder je weg glippen. Waar je je aan vast wil houden. En dat is eigenlijk op allerlei manieren herhaald en gezegd. In alle teksten die wij citeren. In alle woorden van de Boeddha. Nee, dat is niet zo. Je hoeft niet bang te zijn. In de evangelie hetzelfde. No litimeren. Wees niet bang. Wees niet bang. Maar de neiging in ons is er diep om ons te hechten. Uit angst, uit onzekerheid, aan begrippen, aan een veilige bodem, aan muren, aan een ideologie. Want dat staat niet los van verlangen. Dat is ook je veilig kunnen voelen. Ik heb mijn zen-ideologie. Boeddhisten verwoorden het zo. Ik hou me daaraan en als het anders is, is het fout. Forget it. Forget it. En de uitdaging is dat unieke. Niemand in het universum als u, alleen u. Kan dit op zijn unieke manier ervaren. Dat onuitsprekelijke. En desondanks hebben we de neiging, nogmaals, dat is de valkuil, dat is een uitdrukking overigens van Hisamatsu. Van Hisamatsu, als hij zegt, als ik één religieus beeld uit alle religieuze culturen moet noemen, wat de menselijke conditie aangeeft, wat ons de parten speelt. En dan gebruikt hij een woord uit het Oude Testament. Dat is toch wel boeiend, hè? Hij notabene, de 100% boeddhist. Niet een beetje crypto-katholiek of zoiets, een echte boeddhist. Dan zegt hij, het eten van de boom van kennis. Want de wereld stolt in begrippen. Je grijpt en je begrijpt. En je pakt. En wat hou je over? Je ziet dat het naakt is, met een schok. En je bent ontredderd. En het paradijs is er niet meer. Dit is stamelen over iets wat er kan gebeuren. En dat is wat de Boeddha bedoelt. Ook in zijn toespraken. Als hij praat over wat dan fout vertaald wordt als verlangen. Hecht je daar niet aan, fixeer je daar niet op. Al lijkt het of je zonder dat niet kunt leven. Wat je kunt pakken, wat je kunt duidelijk. Het gaat om meer. Al zegt alles in je. Als ik dat verlies, ben ik nergens. Nee, eigenlijk is het het meest hoopvolle, het meest, wat zal ik zeggen, ruime perspectief in alles. Wat ik gisteren probeerde te zeggen, met je kunt er niet uitvallen. En heel dikwijls lijkt het, als ik dit niet heb, als dit er in mijn leven niet is, dan verga ik. En voor iedereen zal dat anders zijn. Nogmaals, als we eens even dat begrip verlangen, wat een fout begrip is in dit soort teksten, loslaten en we vertalen het met begeerte of gehechtheid of willen grijpen, dan wordt het duidelijk. Net zoals je een beeld kunt hebben van als je in een rivier zwemt en je kunt je vasthouden aan iets wat je op de oever ziet. Maar dan ga je niet meer mee met die stroom en waar die jou kan brengen. Eigenlijk is dat de ontdekking van de Boeddha en het is ook een woord van elke religie. Sorry, ik praat nou wel een beetje veel over de Boeddha, maar ik denk dat in het christendom het verlangen een mooiere plaats krijgt. Een van de eerste dingen die ik las toen ik jong was en toen ik voor het eerst met Russische literatuur in aanraking kwam, was een gebed van zo'n Russische kluizenaar uit de 14e eeuw, Sergej van Sarov, dat hij ergens zoiets ontroerends daarover zegt. Uit jou, hij spreekt tot die geest die waait waar zij wil en hij hoort hem in de bomen, dat is echt Russisch, en in de bloemetjes en in de nacht en in alles, dan zegt hij, uit jou, en zo intiem is dat, hè, de geest die waait waar zij wil, is elk zuiver verlangen. Misschien kennen we niet allemaal evenzeer dat verlangen zo. Misschien is dat in perioden in je leven er soms niet. Wij zijn ook allemaal anders. Ik zal er dadelijk iets over zeggen in verband met mijn leeftijd, die u nou weet. En wat verlangen is. En dat is ook behoorlijk persoonlijk. Maar nogmaals. In het christendom, in de joods-christelijke traditie, speelt dit een heel duidelijke rol en krijgt het een taal. Hoe is dat nou in het boeddhisme? Als we het zien als gehechtheid, als beperking van verlangen, als alles maar trekken in een wereld van objecten, ook denkobjecten, ook grijpobjecten, ja. Dan is de hele oproep van het boeddhisme, kijk verder, kijk verder. Het is groter, het is dieper, het is ruimer, het is bevrijdender, het is vreugdevoller. Al lijkt het bodemloos. Maar dan. Zou de Boeddha soms toch gesproken hebben over, wel over verlangen, in een positieve zin? Daar hoor je weinig over. Ja, dat heeft hij. En heel nadrukkelijk. Maar misschien moeilijk te vinden, en ik vind dat jammer, omdat altijd dat accent lijkt te liggen op, kijk uit als je iets verlangt. Ja, het is altijd uitkijken met alles. Sorry, laten we eten. Ja? Ja of ja? Ja. Maar hij spreekt er wel over. In het Pali heet dat woord Samveka. En dikwijls wordt dat ook vertaald met verlangen. Zeg maar met een hoofdletter. Je ziet hoe griezelig het ligt. Samveka. Ik vind het een ontroerende uitdrukking om veel dingen. Omdat alles wat wij beluisteren in dat woord uit jou is elk zuiver verlangen. Dat hartsgebeuren, dat die diepe roep om dat wat je nooit een naam kunt geven. Dat wat het leven uitmaakt. Waardoor een zaadje een bloem wordt. Waardoor het universum ontstaat. Waardoor wij elkaar kunnen ontmoeten. En geraakt kunnen zijn. En verlangen naar schoonheid. En verlangen naar openheid. En naar muziek en alles. Dat krijgt een naam. En daar zit een woord in wat u allemaal kent uit de Hartsutra. Een stukje. Sam. Het is bijna Nederlands. Ik heb u dikwijls verteld. Eén van de twee regeltjes die de Boeddha aanhaalde bij dat grote gebeuren, laat ik maar zeggen, wat wij ontwaken noemen, waardoor het voor hem ging stromen, dat het open werd. Eén regeltje is dat het ging om een, in het Engels is het zo mooi vertaald, dan zeg ik het in het Engels, revolution of the fundaments. Dat is dus iets diepers dan een beetje gemorrel en gecorrigeer in de marge van de psyche. Ik voel me nou een beetje beter, ik zit beter in mijn vel en al dat soort dingen beter, ik heb meer aandacht. Ook fijn, mooi meegenomen, proficiat. Maar het gaat om iets anders. Sorry dat ik het zo nadrukkelijk zeg. Ja, dat is nou eenmaal mijn manier. Dat zegt hij. Het gaat echt om een diepe metanoia, een omkeer. En het tweede wat hij zegt, en dat noem ik in Pali, in de taal die hij nooit sprak. Die las hij niet, die kon hij niet. Hij sprak een mengelmoesje van een van die talen uit het noorden van India. Maar daar staat, wat is dat, dat grote gebeuren, waar hij geen naam voor heeft, waar hij over stamelt, waarvan hij eigenlijk alleen maar zegt, ontdek het zelf, gooi je plaatjes weg, gooi je gehechtheden weg, laat het open worden. En soms spreekt hij er heel indringend over. Dan zegt hij, één regeltje wat u nooit zult vergeten, omdat het zoveel op Vlaams lijkt, of Nederlands. Pratitya, mag u vergeten, dat is stromend, levend, zeg maar zo scheppend, sam ut pada. Daar heb je het. Samen door ut het pad. Wat is deze weg die wij gaan? Waarom zitten wij hier? Waarom citeren we de gelofte? Waarom citeren we de sutra's? Wat houden we levend? Tegen al die miljoenen indrukken die op ons afkomen, met de televisie, met de computer en alles, en op straat met het getoeter. Daar is ook een ander geluid. Andere geluiden. En onvolmaakte geluiden. Maar ze komen tot ons. In sutra's, in geloften, in tekst, in woorden. En ook in dat woord. Sam ut pada. Het pad van samen eruit. Dat is zeer ontroerend. Dat komt terug in de hartsutra. Gate gate. Para gate. Ga voorbij. Para sam gate. Met alles tezamen. Zoals wij dat ook citeren. Het kleinste grasje en plantje. Alles, zoals Isaac de Syriër, de woestijnvader, Isaac van Nineveh, geraakt was door de schorpioenen. Notabene op het moment dat de schorpioenen beet en dat hij zei, ook jij zult verlost worden. Alles. Wat is dat? Dat hij dat kan uiten. Dat is verlangen. Dat is diep, diep verlangen. Dat is het diepe verlangen naar bevrijding van heel de werkelijkheid. Wat dat ook is. En daar zit dat woord Sam in. Net als trouwens in de Hartsutra. Wij vertalen het en ik ga dat wel een keer veranderen. Ik hoorde net dat er zoiets bestond. Ik wist dat niet als een procesverbaal. Procesfilosofie. Ja. Ik wist dat niet. Ik hoorde dat van Jan. Dat betekent dat het steeds anders moet worden. En steeds anders verwoord. Als de Hartsutra en al onze teksten iets doen, is het dat. Maar daar staat een regel in. Daar staat in het Sanskriet. We hebben het maar vertaald zo. Het hoogste ontwaken. Dat wat verder gaat dan dat privé ontwaken. Van goh, hartstikke fijn. Ik ben lekker verlicht en jij nog lekker niet. Zoiets. Dat is het niet. En daar staat daar. Anuttara Samyak Sambodhi. Het was die regel die mij trof in een boekje wat ik ooit mee nam op vakantie in 1968, ik was net benoemd in Leuven, over het boeddhisme. Ik wist amper wat ik mee wilde nemen, een romannetje, dat ging niet. Ik zag het in mijn boekenkast staan en ik las een boekje over het boeddhisme en deze regel. Waar gaat het om? Sam Utpada. Sam. En dat is dat woord wat ook weer terugkeert in Samveka. Ja, dat is letterlijk vertaald verlangen. Zeg maar met een hoofdletter. Zeg maar zoals wij spreken in onze teksten over wijsheid voorbij alle wijsheid. Je zou kunnen zeggen er is een verlangen voorbij alle verlangen. Paramita heet dat in de boeddhistische taal. Prajna paramita. Verlangen paramita. Groter, opener, dieper. Ik heb in de afgelopen dagen die woordjes eens opgeschreven die betrokken worden op dat begrip Samveka wat de Boeddha heel vaak hanteert. Waar gaat het om? Om de ontdekking van Samveka. Ja, daar staat ook verlangen. En dat geeft een heel ander perspectief. En dan is het verbonden met niet gericht op jouw eigen privébelangen. Het is gericht op dat grote, op Samut, het pad van Samedruut. Daar heeft het mee te maken. Het heeft met verdieping. Het heeft te maken met een vicieuze cirkel doorbreken. Samveka heeft te maken, het staat er letterlijk zo, met een grote diepe kracht. Dus niet een passief verlangen. Je kunt verlangen, als je daar trek in hebt, naar dessert. Ik weet van sommige mensen hoe diep dat verlangen kan zijn. En je moet het laten staan om bepaalde redenen. Ja, dat is verlangen. Maar het kan niet worden ingevuld. Nee, afblijven wijs je. Ja, maar er is ook verlangen. En daar wijst de Boeddha op wat qua wezen. Het is maar dat wij stamelen. Of we het dan geloof of verlangen of wat dan ook noemen. Het is dat diepe hartsbewegen wat tegelijk kracht is, staat er, waardoor het werkelijkheid wordt. Het is niet passief. Je kunt verlangen dat je een ons weegt. Ja, ik kan verlangen dat ik er heel anders uitzie. Dat heb ik heel mijn leven wel verlangd. Met misschien allemaal. Er is een ander verlangen. Wat omdat het er is werkelijkheid wordt. En dat staat er. Verlangen als scheppende kracht. Verlangen als diepe bewogenheid staat er. Diep geraakt zijn. Daar staat nog iets bij. Verlangen dat een diepe vreugde meebrengt. Mudita. Mudita betekent, zoals Karuna, mededogen, samen pijn, samen de wonden van het bestaan dragen, is mudita samen de vreugde. Het licht wat oplicht. Ervaren. Maar altijd met het accent op samen. De Boeddha is spaarzaam met woorden die iets over emotie zeggen. Maar hier noemt hij het toch een keer een diepe verrukking. Diepe vreugde en diepe verrukking. Allemaal in samenhang met dat raadselachtige woord verlangen. Maar het verlangen blijft. Het is niet statisch. Ziezo, nou is het er. We hebben het bereikt. We zijn verlicht. Proficiat. Ik zal je dadelijk trakteren. Nee. Het gaat steeds meer open. En het wordt steeds dieper. En vergeet alsjeblieft al die woorden. Zeker de woorden verlicht. Zeker dat. Want er staat nog iets bij. In het praten over Samveka. In de oudste teksten. Majjhima Nikaya. Een van de oudste teksten. Daar staat bij. En het heeft ook alles te maken met een diep inzicht in de problematische kant van het leven. In de verscheurdheid van het gewone bestaan van samsara. Dat ook zien. Niet ik ben er boven, niet ik ben er buiten, ik heb er niks mee te maken. Integendeel, er middenin. Ik heb 3 keer in dit verband de Engelse vertaling en ook in het Nederlands gelezen, de precaire situatie. Dat is misschien wat wij ook niet willen zien. Misschien lijkt het op mediteren, het moet allemaal uitkomen bij vreugde, maar hoe kan dat samengaan met ook zien van de precaire situatie? Dat is wat bijvoorbeeld uitgedrukt wordt gisteren in die voor mij zo ontroerende tekst. Dit is de plaats. Dit is de plaats. Dat moet toch, dat is één en al verlangen. Dat is één en al kracht. Dat is geen passiviteit. Nou, ik doe maar niks. Dat is geladenheid. En dat is heel diep beseffen van de menselijke conditie. Dat woord precair. U ziet hoeveel woorden genoemd worden door de... We weten nooit wat hij precies gezegd heeft, maar in die oude teksten. De Boeddha in de mond gegeven. Aan de hand van het woord verlangen. En misschien kan dat ons openmaken hoe wezenlijk dat eigenlijk is. Nogmaals, als Krishnamurti dat zegt, wat is het leven zonder verlangen? Ja, dat raakt mij heel erg diep. Ik heb dat ook gelezen in mijn lieve favoriete Sovjet-literatuur. Dat is nog eenmaal mijn vak. Bij zogenaamd atheïstische auteurs. De auteur die ik noemde, Ancharov, ik heb hem 2 keer gesproken in Moskou. Dat was een heel, wat hij weet, de uiten daarover. Want dat was een man die vast zat in het bestaan en daar aangrijpend over schrijft. Laten we zeggen, die de precaire situatie van het leven zag en wist dat het te maken had met handelen, maar ook met eerst je terugtrekken, in de stilte, afstand nemen, kijken en het tot je door laten dringen. En hij schrijft met zulke authentieke woorden over, hij noemt dat, die ontdekking die onmogelijk lijkt. Die ontdekking die onmogelijkheid. Die letterlijk die woorden. En onmiddellijk verbonden met, laat ik zeggen, de opgave om te kijken en te handelen. En hij zegt, even onmogelijk als het vroegste begin van de jeugd, als een kind nog weet dat alles mogelijk is. En dat het kind alles verlangt en alles gelooft. Een kind zet het niet apart. Dit is mijn geloof en dit is mijn verlangen. Het spettert gewoon helemaal uit dat gezichtje, uit die oogjes. Maar alle kinderen hoor, als ze heel jong zijn. En het is deze auteur die zo diep praat over, in dit verband, met dat het weer stroomt bij hem, over hoe dan juist ook dat diepe verlangen gaat stromen. Hij zegt, dat waar ik geen naam voor heb, dat diepe wilde bewegen van de ziel, dat alles omvat en alles omvatten wil en verlangt, en dat wij gewend zijn verlangen te noemen. Natuurlijk is dat stamelen, maar je voelt de Russische passie. Dat is zuiver verlangen. Dat is zijn verwoorden van wat de Boeddha dan noemt Samveka. En het is goed dat elke keer naar voren te halen tegen alle andere interpretaties die te maken hebben met begeerte en gehechtheid. Natuurlijk, het kan riskant zijn. Er zijn zoveel valkuilen. We kunnen het hele leven als valkuil overal gaan zien. Dat is zo. En het is ook goed dat er gewaarschuwd wordt. Kijk verder. Kijk verder. Het is groter. Het is dieper. Het is bevrijdender. Het is opener. Het is levender. Dat. Ook bij deze Russische schrijver. En ik heb het nog een keer ergens heel aangrijpend gevonden. Ik noem het maar, omdat ik ook wil voorkomen dat het lijkt, of waar het nou in het bestaan om gaat, dat is alleen maar te vinden in het boeddhisme. Nee. Een van de dingen die mij raken bij Hisamatsu is dat hij, die ook andere getuigenissen kent, dat openbreekt. Hij is trouw aan de expressie die hem meegegeven is. Die blijft voor hem het diepst verwant. Maar hij herkent het ook overal alles. En hij noemt dat mutual inquiry. Luisteren. Samen ontdekken wat dit diepste is. En daarom haalt hij en roept hij op om getuigenissen te horen uit alle andere tradities. Daarom ben ik ook blij dat ik die Russen kan noemen. Daarom ook een andere auteur die ik notabene tegenkwam. Heel lang geleden. Ik denk dat ik een jaar of 24 was. En toen kreeg ik een boek. Hindoeïsmus und Christentum. Dat was mijn eerste contact met, ik had ook al een boek van boeddhisme, van Kung, Buddhism and Christianity. Dat was een eerste begin van verkenning. Ik had hem net de eerste, ik was 26, net Voortman ontmoet. En ik ging me daarin verdiepen. En daar stond een hoofdstuk in dat boek over hindoeïsme. En dat begon, nota bene, met een citaat van een Franse schrijver, Paul Claudel. Ik heb het nooit vergeten sindsdien. Ik heb later een boek over Dostojevski geschreven. Ik heb die woorden als devies meegegeven. Want ik heb nooit, bijna nooit, zo'n ontroerend getuigenis gezien over wat verlangen is. Diep dat pure verlangen, wat verder reikt dan alle andere verlangens. En dat stond daarboven, in dat hoofdstuk over het hindoeïsme, om te laten zien wat bhakti is, die diepste overgave. Die diepste overgave, wat ook verlangen is. Die tekst van Paul Claudel is een tweegesprek. Tussen iemand in grote innerlijke nood. In een hopeloze situatie. En eigenlijk, daar is geen uitkomst. Maar tegelijkertijd een situatie die trekt. Doet er niet toe wat het is, dat kan iedereen voor zich uitmaken. Een heel diep verlangen. Onmogelijk te bereiken. En het is een schreeuw tegen de hemel. En de hemel antwoordt. Het is natuurlijk een toneelstuk. Het is mogelijk. Midden in die nood komt daar als het ware die stem naar haar hart. Het is goed dat jullie het verlangen kennen. En dan zegt ze waarna, zoals altijd, naar een schim, naar een illusie die mij toch ontsnapt. Zoals altijd. Nee, zegt die stem. Inderdaad, illusie en een schim, dat is gericht op iets wat niet houdbaar is. Wat je toch weer moet loslaten. Maar verlangen is gericht, dat verlangen, dat diepste wat roept om de hemel, is gericht op wat werkelijk is. Al ken je het niet, al weet je het niet. En dan zegt er bij die stem, maar in je leven moet je heel dikwijls, door heel veel vormen van illusie en schimmen heen in je verlangen, om daar te komen. Het is zo'n aangrijpende tekst die eigenlijk weergeeft wat de Boeddha weergeeft met gehechtheid en met diep verlangen. Diep, diep, zuiver verlangen. Wat leven is. Waardoor eigenlijk alles gebeurt wat er gebeurt. En ik zou willen eindigen met een regel die ik las in een tekst die ik ooit van Pat kreeg. Dat is een interview met Leonard Cohen. Hij komt dit jaar weer naar, hoe heet dat? Nederland. In Den Haag, geloof ik. Binnenkort komt hij in Den Haag. Ja? Voor het eerst sinds 15 jaar, dacht ik. Leonard Cohen, u kent hem, hè? Van Suzanne, die liedjes. Hij heeft jaren in een zangklooster gezeten. Deze Cohen. Maar hij is ook een ruimer, dieper religieus dan alleen maar in die zanghoek. Maar hij heeft meegedaan met die training in een streng Rinzai-klooster. Met een heel bijzondere Japanse leraar, zijn meester. Een oude, 95 jaar. Ik dacht dat hij nog, Sasaki, hij leeft nog. Een heel bijzonder iemand. Een streng iemand. En Leonard Cohen was zeer door hem geraakt. En hij laat er iets van zien. En het eindigt, als hij is nu niet meer in dat klooster, met een regel die oude 95-jarige Sasaki hem ooit vertelde. En die hem zo diep trof, dat hij eigenlijk het interview daarmee eindigt. Tenminste in mijn herinnering. Het is een tekst die mij nog altijd raakt, ook als ik erover spreek. En dat gaat over verlangen. Want wat zegt deze Sasaki? Deze 95-jarige zenmeester, waarvan je zou verwachten dat hij toch al die verlangens achter zich gelaten heeft. Hij zegt, hoe ouder ik word, ik zeg het met mijn woorden, precies weet ik, hoe ouder je wordt, hoe ouder ik word, hoe dieper zich daar een vreemde, onpeilbaar soort, diepe eenzaamheid openbaart. En midden daarin, een diep verlangen, een diep roepen om, een nog diepere liefde. Dat is aangrijpend. Dat zijn wij. Allemaal. ik hoop dat dit altijd voor ons levend blijft. We gaan daarmee terug naar stilte.